Ja, we kunnen er vandaag niet omheen. Gisteren overleed popicoon Prince op 57-jarige leeftijd. Ik spreek over zijn leven en muziek met Bernard Hulsman, journalist bij NRC Handelsblad. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, u bent een groot Prince-fan, weet ik toevallig. Wat doet zijn dood met u?
Nou, dat raakt me toch wel. Toch meer dan de dood van Bowie. Want Bowie draaide ik nooit meer. Terwijl de muziek van Prince, dat draaide ik nog wekelijks. En dat is echt een deel van je leven. En je krijgt nog een beetje het gevoel dat je is ontnomen nu. En bovendien maakt hij nog altijd interessante dingen. En dat zullen we ook missen. Dus ik ben er echt door geraakt, ja.
Wat raakt u vooral dan?
Nou, het gemis dat hij er niet meer is en dat we ook niks meer kunnen verwachten. En die optredens bijvoorbeeld waar je vrijwel jaarlijks naartoe kon gaan, die zullen we ook missen. En die waren echt geweldig. Het waren dingen om naar uit te kijken. Want Prince is een ongelofelijke vakman. Hè? Bij veel popmuzikanten heb je toch dat ze eigenlijk kunnen spelen wat ze op de plaat brengen. Maar bij Prince was dat bijna omgekeerd. Zijn optredens waren beter dan zijn platen. Dus dat zullen we ook moeten missen.
Wat maakte die optredens zo goed? Kunt u dat beschrijven?
Nou, dat is in de eerste plaats de ambachtelijkheid, dat het heel erg goed was. Hele goede muzikant. Hij was zelf een fantastische muzikant. Een hele goede gitarist bijvoorbeeld. Het wordt wel eens vergeten dat hij een van de beste gitaristen van dit moment was. Maar wat zijn optredens ook altijd bijzonder maakte, was dat hij het altijd anders deed. Voor 2 jaar geleden in de Ziggo Dome bijvoorbeeld begon hij met een soort hard rock versie van Let's Go Crazy. Totaal anders dan op de plaat stond en totaal anders dan hij ooit tijdens optredens had gedaan. Hij begon heel loeihard met die drie meidenband van hem die tot zijn dood had. En echt totaal anders dan je ooit had gehoord. En dat maakte die optredens ook zo bijzonder, dat je er altijd naar uitkeek van wat gaat hij nu weer doen.
Wat is het laatste optreden dat u van hem gezien heeft?
In de Ziggo Dome, ja. Want ik heb wel de pech gehad in mijn leven dat tegenwoordig zoals hij bijvoorbeeld in de Melkweg speelde een aantal jaren geleden, ik met vakantie was. Maar de Ziggo Dome is de laatste die ik heb gezien.
En ik heb me laten vertellen dat hij daar op de fiets aankwam.
Ja, dat klopt. Dat heb ik zelf niet gezien, maar er is een filmpje of in ieder geval een foto op internet en het is van boven genomen. En dan zie je hem vlakbij de Ziggo Dome op een fietsje rijden. En dat deed hij wel vaker. Er zijn een paar filmpjes, of waren een paar filmpjes op internet, waarin hij op fietsjes zit en dan een arena binnenrijdt en zo. Dus dat deed hij niet omdat hij in Nederland was, dat deed hij wel vaker.
Ja, en om even op die optredens in de Melkweg terug te komen. Foto's nemen was niet toegestaan, of filmpjes maken. Ja. Ik heb gehoord dat er mensen de zaal uit werden gestuurd. Enerzijds zou je kunnen zeggen, was hij streng voor zijn publiek en toch omarmt iedereen hem nu.
Ja, nou, ik vind trouwens dat hij daar gelijk in heeft, hoor. Peter van Brummen in het Parool maakte er een hele kwestie van dat hij niet met zijn telefoontje mocht zitten in de Ziggo Dome. Maar dat is buitengewoon hinderlijk, want dat is niet zomaar een telefoontje. Die dingen geven licht, worden omhoog gehouden. Er zitten allemaal mensen met zo'n dingetje voor je die in je gezicht met hun telefoontje zitten. Dus ik vind dat hij groot gelijk heeft dat hij die telefoontjes verbiedt. Het is geen kwestie van strengheid voor zijn publiek. Het is juist een dienst aan zijn publiek, want word je niet gehinderd door al die mensen die alles willen opnemen.
Nee.
Echt hinderlijk.
Ja.
En hij wordt omarmd door zijn fans. En hij had in Nederland in ieder geval nog een hele grote schare fans. Trouwens over de hele wereld rond elk optreden dat hij gaf was binnen no time uitverkocht. Het was erg moeilijk om kaartjes te krijgen de laatste jaren.
Nou, wordt er nog volop gespeculeerd over zijn doodsoorzaak. Er wordt gezegd dat hij misschien een overdosis aan drugs had gehad.
Ja.
Misschien ook dat hij AIDS had. Wat is daarover bekend op dit moment?
Nou, het laatste dat ik hoorde dat hij inderdaad vorige week behandeld is voor een overdosis van een opiaat. Maar wat ik denk is dat hij zich toch min of meer heeft doodgewerkt. Hij was altijd bezig met muziek. Hij zat altijd in de studio dingen in elkaar te knutselen. En als hij niet op in de studio zat, dan trad hij wel op. Hij trad heel vaak 's nachts in zijn studio in Minneapolis op. En dan konden dan de bewoners van Minneapolis voor een schijntje naartoe. Het was een aaneenschakeling van opnemen en optreden. En hij was altijd met muziek bezig. En ik denk dat hij de laatste tijd dat alleen maar komt doen door wat amfetamine en dat soort dingen te nemen. En dat dat hem uiteindelijk heeft genekt. Dat
ja.
hij misschien te lang wakker is gebleven met amfetamine. Weet ik zo. Maar ik denk dus dat het erop neerkomt dat hij zich heeft doodgewerkt.
Mm-hmm. Kunt u nog even kort ingaan op het verschil tussen zijn vroege en zijn latere werk?
Ja, nou, zo'n vroege werk, dat schrijf ik ook vandaag in het stuk op de voorpagina van NRC Handelsblad. Dat is echt vernieuwend. Zo zien de meeste critici dat ook. En dan is van die elektronische synthesizer funk met vermengd met wat gitaartjes. En het is echt een nieuw geluid. Die muziek was echt vernieuwend. Maar daardoor is het wat mij betreft ook een beetje gedateerd. Je hoort onmiddellijk dat het uit 1982 is. En dan denk je, oh ja, 1982, zo deed men dat toen. En het was toen wel nieuw, maar het maakte toch juist de nieuwheid heel gedateerd. Terwijl midden jaren 80, zo vanaf Purple Rain, toen werd hij een eclecticus, ging hij alle stijlen gebruiken, mengen en toepassen. En toen heeft hij wat mij betreft veel meer tijdloze muziek gemaakt. Hè? Muziek die je nu nog op kan zetten en dan denk je, ja, zo zou het vandaag ook nog kunnen worden gemaakt. Of zo wordt het vandaag nog gemaakt. Dus die tijdloze muziek die maakte die vanaf de midden jaren 80. Ja, tot nu eigenlijk. Maar zijn glorietijd is van, wat mij betreft, van 1985 tot midden jaren 90.
Ja, en waar zit dat tijdloosheid, die tijdloosheid dan precies in?
Nou, door die menging van die stijlen die nog steeds bestaan en nog worden gebruikt. Dus daardoor klinkt het niet gedateerd. Terwijl juist die wat extremere muziek uit zijn begintijd, die extreme muziek die wel vernieuwend was, juist het tijdgebonden maakt. Zo deed men dat in die tijd. Het heeft trouwens wel enorme invloed gehad op hoe de zwarte muziek in de jaren 80 en 90 klonk. Maar ook van die muziek denk ik vaak van, ja, typisch jaren 80. Hè?
Ja.
Je had in de jaren 80 bijvoorbeeld, dat was een andere muziek, soort van die hele lelijke drums die je nu hoort, of meteen herkent als jaren 80. En dat je denkt, oh ja, dat was, zo deden ze dat toen en laat maar zitten. Dat hebben we gehad.
Ja, Prince heeft ook veel samengewerkt met bijvoorbeeld Candy Dulfer en Lois Lane. Wat kunt u daarvan vertellen?
Nou, daar weet ik niet zoveel van. Alleen weet ik dat het er voor Candy Dulfer vaak op neerkwam dat ze een jaar lang in een hotelkamer eenzaam zat. En af en toe in de nacht werd gebeld door Prince om een saxofoonpartijtje in te studeren. Dus zo spannend was dat allemaal niet. En
nee.
Wat ik ook van haar heb begrepen, of tenminste uit de interviews, ik heb haar zelf er nooit over gesproken, is dat hij ongelooflijk lang repeteerde. En voor elke show een ander repertoire samenstelde. Dus ze moesten vele tientallen nummers instuderen. En dan kregen ze kort voor het optreden op welke nummers die avond zouden worden gespeeld. Dus dat geeft ook wel aan hoe maniacaal hij was met muziek om steeds iets anders te doen. En steeds te veranderen. Hij veranderde ook steeds de arrangementen. En het was bij die optredens hard werken voor die muzikanten. Maar tussen die optredens was het, heb ik begrepen, gewoon wachten tot je werd opgeroepen om je partijtje in te blazen.
Ja. U had het net al even over die eclectische elementen, hè, in zijn muziek. Prince is natuurlijk ook een heel opvallende verschijning altijd geweest.
Ja,
de scheidslijn tussen mannelijk en vrouwelijk was bijvoorbeeld niet echt duidelijk.
Nee.
Kunt u daar nog eens iets van vertellen?
Nou, dat is grappig dat je dat vraagt. Want in zijn begintijd was het een man die zich bezig hield met, ja, hoe moet je het noemen, rare seks. Hij zong over incest met zijn zus. En over Darling Nikki, die met een tijdschrift in een hotellobby zat te masturberen. Veel mensen vonden het toen ook wel een vies mannetje. En op het eerste gezicht ziet die vrouw ook als een lustobject. Maar feministen hebben zijn teksten geanalyseerd. En ook teksten van andere popsterren. En die kwamen toen tot de conclusie dat hij eigenlijk de vrouwvriendelijkste popmuzikant was die op aarde rondliep. En dat was wel een opmerkelijke conclusie voor iemand die een reputatie heeft dat hij onmiddellijk binnen 3 seconden seks wil met vrouwen. Maar dat is dus niet zo. En dat hoor je bijvoorbeeld heel goed in het nummer If I Was Your Girlfriend. Dat gaat erover voor dat hij eigenlijk helemaal geen mannelijke vriend wil zijn. En af wil van het seksgedoe, maar juist als een vrouwelijke vriend, een vriendin dus, voor zijn vriendin wil zijn.
Ja. Hoe denkt u dat Prince blijft voortleven?
Nou, ik denk dat dat nogal lang zal na-echoen. En dat komt, zoals ik net al zei, door die tijdloosheid van zijn muziek. Die muziek slijt niet. Zijn beste muziek is niet aan slijtage onderhevig. Daarvan ga je niet denken van, ja, dat hoorde bij die periode en dat hebben we gehad. En bovendien is er hoogstwaarschijnlijk een kluis met nog honderden, misschien wel duizenden nummers die hij nooit heeft uitgebracht. Want hij was maniacaal aan het werk. Hij zat altijd nummers te maken. En hij heeft in zijn Paisley Park, zijn studiocomplex, heeft hij een kluis waarin waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk nog duizenden ongebruikte nummers liggen. Dus we kunnen nog heel wat van hem verwachten.
Laten we het hopen. Ik nog even één vraag. Er was gisteren ook een soort van tribute to Prince in de Melkweg. Ja. Weet u iets van andere evenementen?
Nee, ik hoorde alleen van mijn vrouw dat er maandagavond in Melkweg of Paradiso weer, in Paradiso weer zo'n evenement is om hem te gedenken. Maar verder weet ik het niet, want ik heb me eigenlijk alleen maar bezig gehouden afgelopen dag met het schrijven van stukken over hem. Dus ik weet het niet.
Nee, we gaan het zien. Ik wil u hartelijk bedanken. Bernard Hulsman, journalist van NRC Handelsblad. Dank u wel.
Graag gedaan.